Goedemorgen. Ik had op Facebook een berichtje gezet dat voor de nieuwe preek en dat stond bij vrouwen in de Bijbel. En toen kreeg Ria, die had mij geappt. Je ging toch door met richteren? Dat had ze goed gehoord wat ik had gezegd van ik stop ermee. Maar ik had er eigenlijk nog eentje liggen en die wilde ik de vorige keer niet behandelen. En ik kreeg het nu ook op mijn hart. Ik denk ja, als je vrouwen in de Bijbel doet moet je ook echt alles behandelen. Maar dat is ook een mooi gedeelte en er komt er nog eentje aan. Dus we gaan absoluut verder met richteren. Maar we gaan eerst deze nog doen. En dat gaat over de overspelige vrouw. Dit verhaal wordt over getwijfeld of dat wel in de Bijbel staat. Door heel veel mensen. Door allemaal hele slimme mensen, in ieder geval, dat denken ze dan. Sommigen zeggen namelijk, zijn uitspraken die niet terug te zijn te vinden in de echte, de kanonieke evangelie. Dus de evangelie die ze gevonden hebben, daar vinden ze niet altijd. Een van de redenen is dat het een mondelinge overlevering is. Dus dat het gewoon doorgegeven is via de mond. En een van de dingen, denken ze, de traditionele cultuur van het Midden-Oosten is vaak gekoppeld aan eer van de familie en seksueel gedrag. En die evangelie werden overgeschreven in opdracht. Dus als ik een evangelie wilde hebben, zeg ik, joh, schrijf even evangelie van Marcus over, want dan heb ik hem zelf ook. En dan vermoeden ze wel eens dat ze dat verhaal eruit gehaald hebben. Omdat dat een schande zou zijn voor die familie. Nou, wat dat ook is, is het. Het staat in de Bijbel. Dus ons vierde punt is gewoon, het is een historisch verhaal dat werkelijk heeft plaatsgevonden. Daar gaan we ook echt van uit. Maar er zijn dus verschillende manieren om er te kijken. Daar is die. Wij gaan uit dat het een historisch verhaal is. Waarom? Omdat Jezus niet praat over een of andere gelijkenis. Het is gewoon een verhaal waar ze eigenlijk de Heer Jezus mee wilden strikken. Kan je de laptop omdraaien of niet? Want dan hoef ik niet elke keer om te draaien. Dat is misschien handiger. Of maak ik het nou heel lastig? Kijk, dat bedoel ik. En dan zie ik het daar ook. Ideaal bedoel ik. We gaan kijken naar drie dingen. De verdeeldheid, verzoeking en de vrijstelling. En ik wil twee gedeeltes lezen. Eén uit Jesaja en een ander uit Johannes. En voordat we het gaan doen wil ik een zegen vragen. Vader, dank u wel voor deze morgen dat we bij elkaar mogen zijn. Ondanks hoe we ons voelen, ondanks de drukke week, dat we gewoon een moment hebben waarbij we elkaar mogen zijn, Heer, in de wetenschap dat we een ontmoeting met u kunnen krijgen. In de wetenschap dat we een ontmoeting kunnen krijgen omdat u het wil. Omdat u hier bent. En ik bid u zo, Heer, wilt u ons zegenen. Soms is het moeilijk om de week los te laten. Soms speelt er heel veel in onze gedachten. Maar we leggen het bij u neer. We hebben zoveel dingen gezongen met zoveel diepgang. En misschien gezongen omdat de melodie mooi was. Gezongen omdat we het meenden, maar het niet kunnen. Maar dan beleiden we vanmorgen ook weer, Heer, hier zijn wij. Wilt u ons zegenen met uw woord en wilt u met uw heilige geest tot ons spreken? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen een stukje uit Jesaja, Jesaja 55. Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Tot zover. En dan gaan we kijken naar een gedeelte van Johannes. Johannes 7, en dan begin ik te lezen vanaf vers 37. En we lezen door in hoofdstuk 8. Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweerden, het is de Messias. Maar er werd ook gezegd, de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde. Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte. En sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. De dienaren van de hoge priesters en de fariseeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Antwoordden ze, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Maar de fariseeën zeiden, hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkel leider of fariseer tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit zijn eigen kring, zei, onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan? Zij zei tegen hem, kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen. Daarop ging iedereen terug naar huis. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en gaf hen onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Zij zette haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudste eerst, en ze liet hen alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft iemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Tot zover. Dit was de NBG-vertaling, toch? Ja. Of de NBV. Daarnet zongen wij een heel mooi lied. Heer, ik kom en beken nu... Heer, ik kom en beken. Nu ik hier dicht bij u ben, zonder u val ik uiteen. Leid mij hard door stromen heen. U, mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. U pleit voor mij. U spreekt mij vrij. O God, ik heb u nodig. U pleit voor mij. U spreekt mij vrij. We komen er zo meteen nog op terug. Wij zien hier een verhaal van Johannes en van de opgeschreven Heer Jezus. En we zien drie groepen. De schriftgeleerden en de fariseeën, als je die als één groep mag zien. De overspelige vrouw, groep, één persoon. En de menigte. Eigenlijk zijn het nog groter, want ook de Romeinen zijn de Romeinen. Dat zullen we zo meteen nog zien. En er gebeurt eigenlijk een aantal dingen op dit moment. In het begin hebben we gelezen over verdeeldheid. Wie is die Jezus eigenlijk? We vinden hem op de laatste dag op het hoogtepunt van het feest. Nou, welk feest is dit? Dit is het Loofhuttenfeest. En het Loofhuttenfeest is volgens mij in september gevierd. Dat heeft dan te maken dat ze de hele tijd in Egypte geweest zijn, in de woestijn geweest zijn en in hutten geleefd hebben. Het is ook een oogstfeest. De laatste oogst van de winter wordt er binnengebracht. En op dat moment is er een heel groot feest in Jeruzalem die 8 dagen duurt. En op het hoogtepunt van het feest gaat de hoge priester, de hele processie is dat, die loopt naar de bron van Siloam. En daar schenkt hij water uit. En dan lopen ze met een hele processie lopen ze weer terug naar de tempel. En daar gooit hij het water als plengoffer uit voor God zelf. Waarschijnlijk is op dat moment dat Jezus zegt, laat iedereen wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Eventjes de setting. Dat is bizar. Elk jaar wordt het gevierd. En dan denk je, dit gaat over God en allemaal gedachten die iets bij hebben. En dan zegt Jezus, als je dorst hebt, moet je bij mij komen. Hij geeft alle aandacht weer naar zichzelf. Dat doet hij later trouwens ook. Over het licht en allerlei andere dingen zegt hij ook hetzelfde. Hij laat zien dat het om hem draait. En er staat ook, wat we net gelezen hebben, dat hij de schrift citeerde. In ieder geval dat hij ernaar verwees. Hebben we net gelezen. Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Dit was een schriftplaats uit Jesaja. Die fariseeën wisten dat direct. Die leefden uit de wet. Die waren eigenlijk de plaatsvervangers van Mozes. En we hebben het gelezen, hè, hoe ze dachten over het volk. Vervloekt is het volk. want ze kennen de wet niet. Om even de setting te zetten. Misschien voelt u zich wel een fariseer. Dat zou kunnen. Maar misschien zegt u wel veilig, daar heb ik gelukkig te weinig kennis voor, dus ik ben de menigte. Het zou kunnen. Misschien bent u die vrouw wel. Waar verplaatsen we ons in? Dat is eigenlijk weer de vraag van vanmorgen. De Heer Jezus laat heel duidelijk hier zien van dat we bij hem moeten zijn. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, zegt God in Jesaja, als bevestiging van mijn liefde voor David. En dan lezen we daarna de verdeeldheid. Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte. De farizeeën en schriftgeleerden waren boos en wilden hem arresteren. En dit is eigenlijk een groep die de wet heel erg interpreteert en heel erg groter maakt zoals die is. Want je moet leven volgens de wet, dat vasten zij gezegd. Specifieke tradities. Allerlei dingen die ze op het volk neerlegden als het ware. Zij beriepen zich op de wet. Eentje niet. Ja, eentje wel, die deed het ook. Eentje die zag het anders, Nicodemus. En waar is Nicodemus die we daar lezen? Die zegt eigenlijk tegen die schriftgeleerden, nou, hè, je moet toch eerst veroordeeld worden als je schuldig bent. Ga maar na, komt hij uit de Galilea. Nicodemus vinden we 's avonds in Johannes 3 in de nacht bij Jezus. In de nacht. Daar zei hij ook niet openlijk van, hoe zit het? In Johannes 3 is eerder gebeurd. Daar waar hij in gesprek is met Jezus en die tegen hem zegt, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Hij begrijpt er helemaal geen hout van. En hij, hoe moet ik terugkomen in de baarmoeder dan? En dan zegt hij, ben jij de leraar van Israël? Dat zegt hij echt op die manier. Een van de hoogste, de belangrijkste. Nicodemus vinden we later ook weer terug bij de begrafenis van Jezus. Dit werd een discipel. Ze waren gelukkig niet allemaal zo. Maar de vraag is eigenlijk, wie zeggen ze dat de Heer Jezus is? Heel veel namen horen we. En in Matthäus' evangelie vraagt Jezus diezelfde vraag aan zijn discipelen. Dan zegt hij zich, wie zeggen ze dat ik ben? Jeremia, Elia, een van de profeten. En weet je wat hij dan zegt? Maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dat is de eerste vraag. Voor wie is Jezus nou eigenlijk voor jezelf nog? We zingen over een verlosser. We zingen over een Heer. We geven hem allerlei titels. Maar is hij dat ook nog werkelijk? Of is het gewoon een naam geworden, een gewoonte geworden? Is het geen persoon meer, maar een way of life? En de persoon zijn we lang verloren. Die relatie, wie is Jezus eigenlijk? Ik hoor heel veel van hem. We praten ook nog veel van hem. Maar in de kern? Wie zeg jij dat ik ben? Die vraag stelt God nu. Petrus zei, u bent de Messias, de gezalfde. De Messias, de lang verwachte verlosser. En ik hoop dat wij dat nog steeds zeggen. Maar ook met die relatie erbij, dat we zeggen, is die er ook nog? Ze hebben de verwijzing naar Jesaja begrepen. Ze wisten en ze kenden het woord. En dan zie je later dat Jezus in de tempel op de achtste dag, dit was een feestdag en moet gezien worden als een sabbat, dat is belangrijk, op de achtste dag staat hij daar. Een heilige dag. En dan zetten ze de val op. Ze willen eigenlijk Jezus gewoon domweg pakken. Ze willen hem weghalen. Waarom? Ze waren bang voor een aantal dingen. De menigte liep achter hem aan en die werd steeds groter. En dan zeggen ze ergens in de evangelie, we moeten uitkijken dat de Romeinen niet in gaan grijpen en dan alles van ons wegnemen. Ze wilden hun positie behouden. Ze wilden Jezus helemaal niet. Ze erkenden hem ook niet als Messias. Terwijl ze alles wat hij deed, de ene vervulling naar de andere bracht hij in. Dat letterlijk voor hun ogen. Als je de Matthäus leest in de evangelie, zeker Matthäus, geschreven voor Joden, dan laat hij heel duidelijk zien, Jezus is de vervulling van de wet. En dan kan je lezen in vers 1 al. Daar wordt hij Messias genoemd, de Christus, de zoon van Abraham. Oftewel, hij is het die zal komen. Ze zagen het. En als ze het geïnterpreteerd hebben met de schrift, dan hadden ze niet anders kunnen concluderen. Dan hadden ze hetzelfde gezegd als Petrus. U bent de Messias. Maar ze wilden niet, omdat ze het eigen systeem wilden verdedigen. De eigen positie wilden verdedigen. In hoeverre is de vraag die God misschien stelt. En voor wie ben ik jou, voor jou vanmorgen? En dan zitten er dingen in de weg dat je denkt, als hij werkelijk de Messias is. Als hij werkelijk de Heer is. We zongen het, hè? Ik geef alles aan u, ik leg alles neer en we doen alles. Eigenlijk is het in het verlengde van de afgelopen 3 preken die ik gedaan heb. Heb ik zelf ontdekt. Ik had het over Otniel, dat was de geest, die hadden we nodig. Toen hadden we het over Eud, dat Eglon moest weg. Dat was de Heer in ons leven, uit het woord, onder het woord komen. En nu is God als het ware weer aan het spiegelen en zeg je, oké, die weg heb je gelopen, hoe staat het er nu voor? Gedrag veranderen we niet in één keer. En het mooie is daarbij, de Heer is altijd ondersteunend, want we kennen het verhaal, hè? We hebben het gelezen. Want wij voelen ons staan zoals die vrouw soms, met allemaal vingers naar ons toe. We voelen ons geplaatst in de menigte. En we voelen ons dat die menigte naar ons staan. Kijk, kan je hem zien staan, de aanklager. De Romeinen staan erbij, kijk, moet je die. Alles outstanding, zeggen, kijk, moet je die zien staan. En het ergste is dat we naar onszelf wijzen. En heel soms denken we ook nog dat Jezus bij die menigte staat. En die zegt, moet je eens kijken. En die zegt van, en die aanklaagt. Heel vaak hebben we dat gevoel. Te vaak. We zijn zoveel met onszelf bezig. We plaatsen ons vaak in het centrum. En als we het zelf niet doen, doen anderen het wel hoor. Want dat kunnen we ook. We kunnen ook heel erg veroordelen. De val zetten ze op en ze komen met een aanklacht. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. In de wet nu heeft Mozes onze geboden zulke vrouwen te stenigen. Wat zou u doen? Het lastige hierbij is dit. Ze is op heterdaad betrapt met overspel. Volgens mij missen we iemand. Waar is die man? Hier zie je hoe sneaky ze zijn. En ook heel link. Jezus kende de wet ook. Hij zei al niet. Maar de wet liet namelijk heel duidelijk zien dat beide terecht moesten staan. Leviticus geeft dat aan. Zij betrapte de wet om Jezus tot val te komen. Ze hadden ze beide, want ze waren op heterdaad betrapt. Dan moet je toch echt met z'n tweeën zijn. Wie was het, vraag ik me dan af. Wie hebben ze laten gaan? Of waren ze zo desperat dat ze in ieder geval de vrouw aansleuren? Maar waarom is die man er niet? Dus dat is al heel boeiend en heel raar. Vergeet niet, het is een schaamtecultuur. Hè? Die vrouw wordt openlijk ten schande gesteld voor iedereen. Het tempelplein waar ze staan is ongeveer 35 hectare groot. Om het tempelplein liep een hal. Daar kon je onderdoor lopen, dat was bedekt. Overdekt, dus een overkapping. Op de feestdagen waren de Romeinen daar altijd aanwezig. Josephus schrijft, dat is een historicus. Stonden ze boven die gangen en liepen ze op het tempelplein. Dus de Joden, de Romeinen waren er. En let op, ze stelden die vraag aan de Heer Jezus. Als Jezus gezegd had, je moet er stenigen, had hij een probleem gehad. Want de Joden mochten geen doodvonnis uitvoeren. Dan hadden de Romeinen ingegrepen. Al had hij gezegd, je moet er niet stenigen, dan gaat hij tegen de wet in. We hebben hem. We hebben hem eindelijk. Wat doet Jezus? Voor de wet kiezen of voor de Romeinen? Niks. Hij gaat een beetje in het stof schrijven. Belangrijk, want hij laat daar wel iets mee zien. Een groot dilemma. Ze brengen een vrouw helemaal alleen en die vrouw wordt aangeklaagd. Openbaring 12 vers 10 zegt de aanklager van de broeders... die een dag en nacht aanklaagt voor onze God. De duivel wordt besproken als aanklager. Dat is een van zijn namen. De aanklager. Nou, ik hoef echt niet te vragen van wie voelt zich wel eens aangeklaagd, want er gaan alle vingers omhoog. Dat hoeft niet altijd gelijk de vijand te zijn, hè, de duivel. Dat zijn we heel vaak zelf. Weet je waarom? Omdat we niet in onze positie staan. En de vorige keer heb ik het al gezegd. Niet onze gedachten, niet onze gevoelens, niet onze daden bepalen onze positie. Maar onze positie bepalen onze gedachten, onze gevoelens en onze daden. Dat is radicaal anders. Maar omdat we dat zo vaak door de war halen, voelen we ons aangeklaagd. Voelen we ons te min. Voelen we ons niet goed genoeg. Voelen we ons weer, ik kan niks. Nee, dat klopt, daarvoor is Jezus gekomen. Juist omdat we niks kunnen. En we blijven het maar proberen. En als niet in het midden gezet wordt in de menigte, dan plaatsen we onszelf al daar. Want dan zitten we weer te malen van, ja, maar wat denkt hij, wat doet hij. Het is totaal onrelevant. Behalve als je iets echt fout gedaan hebt. Dan is het de Heilige Geest die zegt, nou, zou het niet eens even goed gaan maken. Maar ik heb het over een andere situatie. Als er zonde is in je leven, dan heb je te belijden bij de Heer. Ook bij je broer en zus. Maar gewoon, als je gewoon je leven leeft als christen en altijd maar gebukt gaat onder schuld. Hier zien we dus een situatie ontstaan waarin Jezus gevraagd wordt. Wat gaat hij doen? Jezus bukt zich en schreef met zijn vinger op de grond. Let wel, het is Sabbat. mocht je helemaal niet schrijven. Maar waarom mocht hij dit dan wel? Als je ging schrijven op de Sabbat, dan had je een probleem, dat je de wet verbroken. Maar als je schreef in het zand, dan mocht het namelijk wel. Want dat waaide de wind uit. Dus dat was niet blijvend. Jezus overtrad de Sabbat niet. Dat zijn van die leuke regeltjes, maar zeg echt zo. Zodra je ging schrijven en het was blijvend, dan was het werk. Schrijf je in het stof, is het geen werk, want de wind kan het zo weer wegblazen. En Jezus bukte zich en schreef ze op de grond. Eigenlijk richt hij de hele aandacht op zichzelf. Op een tactische manier haalt hij de aandacht van de vrouw weg. Het was Sabbat. Een dag wat een mooie dag zou moeten zijn. Maar eigenlijk een dag wat eigenlijk waar mensen gebukt ondergingen onder allerlei regels. Onder allerlei dingen die de Farizeeën schriftgeleerden gemaakt hadden. Nou, daar kunnen we helemaal op doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Maar de dag is wel een wekelijkse herinnering aan Gods schepping. Het was een geschenk en een zegen van God aan zijn kinderen. Die zegen was weggehaald, omdat het een last werd. Het is interessant om erover na te denken hoe wij met de zondagrust omgaan. We hebben een 24-uur economie, kunnen we bijna niet veranderen. Maar je ziet ook, het is gegeven als zegen van God en we jagen maar door. Het is goed om rust te nemen, een dag van reflectie, een dag van gewoon alles stil te zetten. De Heer Jezus doet wel meer op de Sabbat, Matthäus 12 vers 10. En zie, er was een mens die een verdorde hand had. En zij vroegen hem, zeggende, is het geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Waarom? Omdat ze hem zouden beschuldigen. Ook daar wilden ze hem weer in de val laten lopen. Markus 2 vers 27. Hij voegt eraan toe, de Sabbat is voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook Heer en Meester over de Sabbat. Daar zei hij eigenlijk al, zelfde Sabbat jullie doen, ik ben de mensenzoon. Hij gaat niet ingewikkeld maken, dat verwijst weer terug naar Daniël. Daar liet hij ook al wel zien, ik ben degene die komt in de toekomst, die vrede, eer en eeuwigheid en almacht zal hebben, ben ik. Die mensen wisten heel goed wie het was. En hier wordt hij neergezet. Waarom leg ik hier de nadruk op? Hierop. Wie zeg jij dat ik ben? Dat is die persoon. Maar soms vergeten we het gewoon. Dat is de persoon die naast die veroordeelde staat. Dat is de persoon die naast jou staat. Als jij constant zegt, ja maar dit, ja maar, ja maar, ja maar. Maar is een heel leuk woordje. Hè? Op school merk je dat heel veel. Of als we een beetje heibel hebben samen met Han. Hebben wij nooit, maar stel. Maar dan zeg je, dan valt heel vaak het woordje maar. Maar dat woordje maar doe je eigenlijk mee. Alles wat ervoor gezegd is, gooi je zo weg. Ja, ik bevestig het, maar. Dat doe je ermee. Maar moet eens opletten. Het is heel moeilijk om het woordje maar te vermijden. Heel moeilijk, want dan moet je alles laten staan wat er van tevoren gezegd is. De vraag doen we misschien ook wel eens naar de Heer. Ja, maar. Terwijl we hem toezingen, terwijl we zeggen dat hij wel zo is. Jezus eerde de Sabbat. Maar de vraag is eigenlijk, wat schreef hij nou eigenlijk? Daar zijn we nou zo benieuwd naar, hè? We weten het niet. Maar we kunnen een hint hebben. En dat staat in Jesaja 17 vers 13. Nogmaals, de schriftgeleerden en fariseeën kenden de wet en de profeet, hè? Dus die wisten verdraaid goed wat er allemaal gebeurde. En wat doet Jezus? Die schrijft op de grond. Jeremia 17 vers 13 zegt dit. O Heere, Israëls verwachting. Alle die u verlaten zullen beschaamd worden. En die van mij afwijken zullen in aarde geschreven worden. Pardon, want zij verlaten de Heer, de springadder van levend water. Alle die belast zijn, kom naar mij, ik ben het levende water. Hij focust op zichzelf. Gaat het door met het feest, hij gaat naar de Olijfberg, ze brengen hem een vrouw. En wat gebeurt er? Hij gaat schrijven in de grond. De Farizeeën wisten verdraaid goed wat hij deed. Ik zal het nog een keer voorlezen. Alle die u verlaten zullen beschaamd worden en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de Heere, de springadder van het levend water. Wie zou die namen geschreven hebben? Weet het niet. Zou hij de tekst geschreven hebben? We weten het niet. Maar het bericht kwam duidelijk over. Want wat gebeurde daarna? Hij stelde een vraag. Want ze bleven wel aandringen. Hij richtte zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Hij ontkende de veroordeling niet. Let op. Want die vrouw had zonde gedaan. Moeten we wel laten staan, hè? Zij heeft overspel gepleegd. Hij deed er niks vanaf, niks bij. Maar hij zegt, wie de zonde zonde heeft, mag de eerste steen gooien. In dit moment toont hij zijn genade. Jesaja 42 vers 3 zegt dit. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Jesaja 42 vers 3. Jesaja 55 vers 8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Jezus, doe alles radicaal anders. En stel jezelf ervoor dat je jezelf in je menigte staat. Hij hebt jouw gedachten niet. Zijn gedachten zijn anders dan die van jou. En wij maar onszelf beschuldigen. En wij maar denken wat de menigte denken over ons. En wij maar denken wat de Romeinen of de bevoegdheid of wat het ook is. Maar hoe denkt hij wel niet van me? Maar ik sta in het midden. Iedereen weet. En we zijn maar in ons molentje door. Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Ik ben de Heer, de God. En weet je wat zo boeiend is? Colossenzen 1 vers 13 zegt dit. Ik zeg het zo vaak. En ik blijf het zeggen. Wij zijn overgebracht naar een nieuw rijk. Even mijn vertaling. De macht van de duisternis, staat letterlijk zo, is verbroken. Je bent overgebracht naar een nieuw rijk. Je staat inderdaad letterlijk op het tempelplein. Maar wel op heilige grond. De grond waar God woont. Daar sta je. En daar komt een aanklager, zegt de Openbaringen. Die zit continu de broeders aan te klagen. En nu komt het. Maar er is iemand die ons verdedigt. De Parakletos. Parakletos, dat komt van... Moet ik het even goed zeggen? Parakletos is natuurlijk van, ook gekoppeld aan de Heilige Geest. En die doet... Want nou moet ik... Ik kan het niet vinden. Maar die verdedigt ons. Die komt in de plaats. Die komt voor je op. Dezelfde advocaat, die verdedigt je. En die Parakletos wordt gebruikt voor de Heilige Geest. Maar ook voor de Heer Jezus Christus zelf. En hier zien we het letterlijk gebeuren. Hij spreekt het niet aan, maar hij spreekt de bevolking aan. En die zegt, en de fariseeën, gooi de eerste steen maar, als je dat zou kunnen. Hij komt niet om het geknakte riet en de kwijnende vlam die hij voor zich ziet staan te doven of het geknakte riet te breken. Johannes 3 vers 17. Dat is de plek waar hij sprak tegen Nicodemus. Ik vraag me dan af, zou hij ertussen gestaan hebben? Dan zou hij het geweten hebben. Want wat zegt hij daar? Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Johannes 8 vers 15. Gij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. Laat eens even bezinken. Ik oordeel niemand. Zijn woorden van de Heer Jezus. Johannes 12 vers 47. En indien iemand mijn woorden gehoord heeft en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen omdat ik de wereld oordeel, maar opdat ik de wereld zalig maak. Hoe zit dat dan met het oordeel? God komt er gewoon om te oordelen. Klopt. Maar dat is een tweede komst. Hier komt hij om te redden. Dat is de genadetijd waarin we leven. En dat geldt nog steeds. Hij komt om te redden. En ook deze vrouw. Jezus sluit aan bij de wet van Mozes. En eigenlijk gaat hij nog verder. Want hij zegt van, joh. Die wet die blijft gelden, maar dan moet je het wel doen als je zonder zonde bent. Wie was de enige daar die steen kon gooien? Jezus zelf. En weet je wie door hadden? De oudsten. Je leest het ook. De oudsten waren de eerste die vertrokken. Die dachten, oep, plof, plof, plof. En je hoort de steen op de grond vallen. En de jongeren die gaan erachteraan. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hebben ze jullie allemaal verlaten? Ze zijn allemaal weg. Weet u, we zitten in een cultuur op dit moment waar we dat lezen over eer- en schaamtecultuur. En misschien schaamt onszelf wel heel erg van de dingen die we in het geheim doen. Want dat kan ook. En natuurlijk maak ik dit verhaal, trek ik een beetje uit de context ook om die brug te slaan naar onszelf. Maar het kan heel goed dat je jarenlang in schaamte leeft. En dat je eigenlijk denkt, ja, maar de aanklager veroordeelt mij terecht. Dan is er maar één oplossing, de Heer Jezus staat naast je. En het oordeel is op hem gekomen. Hij komt niet om je te oordelen als je je kind van de God bent. Het oordeel is al geweest. En als je je dat serieus realiseert, en dat kan ik niet overbrengen, dat mag de Heilige Geest doen. Dan kan het niet anders dat je misschien letterlijk valt op je knieën in het stof. En zegt dank u Heer, want je bent vergeven. Maar dat vinden we zo moeilijk, want we willen er iets tegenover zetten. Maar het hoeft niet en het kan niet. Jij kan jezelf niet rechtvaardigen. Naast de aanklagers zijn ook zij schuldig. Jezus klaagt er niet aan, maar laat duidelijk zien dat ze geen recht hebben om anderen te oordelen. Een vooroordeling is er afkeuren, schuldig verklaren en afwijzen. En zo gaat dat dan door. Jezus, temptation. Let him without sin cast the first stone. Vrijstelling. Nou, die hebben we niet. Onze vrijstelling is dit. De Heer Jezus spreekt tegen deze vrouw, maar zegt hiermee niet mee dat wat ze doet goed is. Dat zegt hij ook helemaal niet. Geen veroordeling houdt niet in dat ze zegt van, oh joh, ga lekker door met waar je mee bezig bent. Dat gebeurt niet. Hij zegt namelijk, hè, er gebeurt iets van, zijn ze allemaal weggegaan? Ja. En dan gaat hij gelijk door met de vraag en met de uitspraak tegen haar. Vrouw, waar zijn ze? Ze krijgt nog geen eens kans om te antwoorden. Heeft niemand u veroordeeld? En wat zegt hij dan? Niemand, heer, zegt zij. En wat zegt hij dan? Lees eens. Dan veroordeel ik u ook niet. Hij, de enige die de veroordeling kon geven, mocht geven, volgens de wet, zou gewoon de wet kunnen vervullen, veroordeelt niet. Het is boeiend. Nergens lezen we hiervan dat ze vraagt om vergeving. Interessant, hè? Nergens. Hij zegt alleen dit, ga heen en zondig niet meer. Over genade gesproken. Daar waar de doodstraf op stond in die cultuur. Zondig niet meer, hij stuurt er zo weg. Oeh, wat kunnen we daar veel van leren? Want hoe vaak kunnen wij wel niet zeggen van ja, maar dat en dat en dat. En we leggen de lat mega hoog. Maar de Heer Jezus stuurt er weg, zondig niet meer. Geen veroordeling. Dat wil niet zeggen dat wij onze zonden niet moeten belijden. Want de Heer kende het hart van die vrouw. En dat zie je ook in de evangelie. Hij wist wat ze dachten. Hij wist wat ze dachten. Je komt het vaker tegen. We mogen ervan aannemen, want de schrift spreekt zich niet tegen de schrift, dat ze berouw had. Dat is wel heel belangrijk. Ik zeg er niet mee dat je hier niet je zonde moet beleiden. Daarvoor worden we opgeroepen. En dat is bevrijdend. In dit geval niet. Dus God werkt wel eens meer op wegen die wij niet helemaal kunnen begrijpen. Maar heb je nou echt dat iets op je hart is? Dat je zegt, dan moet je het beleiden, moet je doen. Maar vanmorgen is het verhaal dit. Bent u misschien die persoon die in die menigte staat en iemand anders beschuldigt? De Heer Jezus veroordeelt niet. En ik denk dat de sleutel is dat wij moeten stoppen met oordelen. Je mag wel iets vinden. Tuurlijk mag je iets zeggen dat er iets verkeerd is. Maar oordeel uitspreken, dus gelijk ook zeggen van je verdient dit. Want dat wilden ze. Ze wilden de dood. Als kinderen iets fout doen, spreek vaak oordeel uit. Of geven we straf. Interessant thema is, laat het oordeel nou eens liggen. En geef alleen de consequentie. Daar moet je eens over nadenken. Heel veel ellende komt door oordeel. Kinderen die zich niet goed voelen. Kinderen die zich nooit geaccepteerd voelen. Kinderen die zich altijd maar zwaar voelen. Omdat altijd maar dat oordeel uitgesproken krijgt. Hoeft niet. Ga je kapot aan. De genade en consequentie. Want die zijn er. Je zaait wat je oogst. Ook een kind. Als je de genade toont. Wat de Heer Jezus deed. Zondig niet meer. Eens kijken wat de kinderen gaan doen. Ze gaan radicaal anders omdraaien. En je ziet het op school, maar het geldt ook voor ons als volwassenen. Vanmorgen hebben we gekeken naar gewoon een aspect van de Heer Jezus. Het moeilijke van deze preek vind ik dit. Heel vaak kan je dingen benoemen en weet je eigenlijk al van nou, dit is waar veel mensen mee zitten. Dit is zoiets, weet je, een vrouw die overspel gepleegd heeft, kan je heel moeilijk mee identificeren. Dan denk ik, ja, dat geldt niet voor mij. Maar ik hoop dat Gods geest vanmorgen wel gezegd heeft, sta jij in het midden. Even los van het overspel wat die vrouw deed. Plaats jij jezelf in de menigte. Ik veroordeel je niet. Je bent mijn kind. Kijk nou eens waar je staat. Je staat in het rijk van zijn geliefde zoon. Van mij. Je staat op het tempelplein. Ik veroordeel jou niet. En de vraag die er ook blijft staan is dit. Wie zeg jij dat ik ben? Want de Heer Jezus zegt dat ook nu weer, maar het hoeft helemaal niet binnen te komen. En dat heeft soms te maken met welke positie geef je Jezus en hoe zie je Jezus? Sta je in het midden en heb je eigen leven en denk ik vind het eigenlijk wel goed zo. Dat kan. Jezus dwing je niet. Doet hij echt niet. Maar dan stelt hij gewoon de vraag, wie zeg je dat ik ben? De Heer Jezus accepteert de seksuele code van het Oude Testament, maar verwijdert de straf van de dood. Jezus zal de prijs betalen voor deze zonde en voor al het andere gebeuren. En dat is het kruis. Dat heeft hij ook voor u gedragen en voor mij. Vanmorgen hebben we gekeken gewoon naar een list van de fariseeën, dat ze hem wilden insluiten, wilden pakken. De Heer Jezus is daar op zich veel te slim voor. Maar vanmorgen hebben we ook gekeken, er is een menigte. En misschien beschuldigt u wel anderen. Dan is het tijd om het te beleiden, ook naar de persoon. Maar misschien, en ik denk dat dat de centrale boodschap is, staat u in het midden. En voelt u altijd veroordeeld wat anderen denken. Iedereen staat eromheen. Het is niet nodig. Dan zegt de Heer Jezus vandaag, joh, ik veroordeel je helemaal niet. Je positie is veilig. Laat daar je denken. Laat daar je gevoel. Laat daar je daden uitkomen. En niet andersom. Laten we een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u ons vrijzet. En we hebben het gezongen. We hebben het gezongen, misschien zelf gebeden ook, Heer, tijdens de liederen. Maar Heer, ik wil u bidden vanmorgen dat het niet alleen kennis zal zijn. Dat als je mensen ontmoet en je praat en dan zegt van ja, ik weet alles als kennis, maar het landt niet. Heer God, u bent een God, Vader, wanneer u over Jeruzalem keek, weende u. Wanneer er dingen gebeurden, was uw innerlijk ontferming bewogen. Heer, de emotie bij u waren hoog. En dan bid ik ook, Heer, dat u ons zelf, zoals we gemaakt zijn naar uw beeld, emotionele wezens, dat we dat mogen ervaren. Omdat u in de Filippenzenbrief ook zegt, Heer, dat de vreugde die alle gedachten te boven gaat, ons hart, onze ziel vervult. En dat kan u alleen maar. Heer God, we voelen ons misschien staan in die menigte. We plaatsen onszelf er zo vaak. We kijken naar dat we te weinig Bijbel lezen. We vinden dat we te weinig bidden. We vinden dat we te weinig mensen bemoedigen. We vinden dat we te slecht zijn op ons werk. We vinden dat onze opvoeding niet goed genoeg is. We vinden dat we een goede partner zijn. We vinden dat en vul maar in. En we zien al die vingers. En we denken maar wat iedereen denkt over ons. Heer, u tilt ons zo verder bovenuit. U zegt, joh, je bent mijn kind. Gek gezegd, lekker belangrijk wat anderen vinden. Zelfs het bijbellezen, al die dingen, maak er geen wet van. Ik ben de vervulling van de wet. Ik zet jou vrij. Je bent vrij van alles, maar zondig niet meer. En Heer, ik denk dat dit de boodschap is van vanmorgen. Dat we dat mee mogen nemen van u. Dat we vrij mogen zijn. Vrij vanuit die beschuldiging. Vrij om te zijn wie we zijn. En van daaruit, Heer, willen we onze Bijbel weer lezen. Willen we weer in gebed gaan. In alle rust. In alle overtuiging en zekerheid dat we vrij zijn. We prijzen uw naam voor wie u bent en we vragen een zegen in over het woord deze week. Over de mensen die luisteren thuis. En dat u daar ook weer verder mee gaat, Heer, om uw koninkrijk te bouwen en ons te veranderen naar uw beeld. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.